Gemeente, even een mededeling in verband met het huisbezoek deze week. Aanstaande woensdagavond zal bezoek gedaan worden bij zuster Oorbeek Overweel in Dirksland en bij de familie Struik in Melissant. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 45, het zevende vers. Straks leidt men haar in statie uit haar woning. 45, het zevende vers. Wij zullen Gods woord gaan lezen uit het boek Openbaring, hoofdstuk 21, de verse 1 tot en met 8. Het 21ste hoofdstuk van de Openbaring, de eerste 8 versen. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het 18e vers van Psalm 104. De zondaar zal verdelgd zijn op Gods wenk, de boosheid zal vergaan eer het iemand denk. 104 vers 18. Openbaring 21, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende, ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. Die op de troon zat, zeide, ziet, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij, het is geschied, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint zal alles beërven, en ik zal hem een God zijn, en hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars, hun deel is in de poel die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. We zullen nu belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, nog één keer zondag 22, het laatste stukje van die zondag, vraag en antwoord 58, over de troost uit het geloofsartikel aangaande het eeuwige leven. Daar luidt vraag 58, wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Het antwoord is dat nademaal ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensen hart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen. Onze ogen zijn op u, de Heere, geslagen, Heere, totdat gij ons genadig zult zijn. Mogen we zo tot u komen, zoals de dichter van een van de psalmen dat ook deed, die zichzelf vergeleek met een dienstknecht, die lette op de hand van zijn Heer, en een dienstmaagd die lette op de hand van haar vrouw, en die zich daarin terugvond en kon belijden: alzo zijn onze ogen op de Heere geslagen, totdat hij ons genadig zij. Heere, die houding, die geloofshouding, waarin vertrouwen uitspreekt, kennen moeten wij ook kennen. En zo naderen tot u en zo onze beden u voorleggen en onze noden u bekendmaken, ondanks onze onwaardigheid en ondanks alles wat tegen ons getuigt, zou u ons dat door uw Heilige Geest, die de geest der gebeden is, willen leren, die ook de geest der genade is. Zo wordt hij in uw woord ook genoemd, zo maakt hij zichzelf bekend, de geest der genade en der gebeden, die bidden leert en die het van genade leert verwachten. Heren, wilt u aan ons denken vanavond? We zijn weer samen rondom uw woord. We mogen in de weg van uw inzettingen weer bijeen zijn. De schriften openen en zoeken naar datgene wat gij ons te zeggen hebt. Heren, laat uw geest ons leiden en in ons wonen. En laten wij verstaan mogen, heren, wat u vanavond tot ons te zeggen hebt. Het zal weer gaan over het eeuwige leven. En we hebben daar al van gezien dat dat hier op aarde begint. Want het eeuwige leven, dat is dat wij u kennen, de enige en waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Daar begint het, daar ligt het beginsel. Maar straks wordt het voltooid en volmaakt. En dan zal uw volk zich altijd in u de Heere mogen verblijden, ongehinderd en eindeloos. Heren, als we vanavond nog een keer daarover gaan nadenken en de schriften gaan raadplegen, wilt u ons dan door uw geest zelf voorlichten en inzicht geven en ons een helder zicht geven op deze geloofswaarheid, die we vanavond inderdaad net als alle andere keren op zondagavond opnieuw beleden hebben. Ik geloof het eeuwige leven. Heren, laten we er zicht op hebben wat dat is, wat dat inhoudt. En laat ons leerboek ons daarbij helpen. Maar bovenal wil door uw woord en door uw geest in onze harten werken. Dat we het niet alleen maar met ons verstand zoeken te verstaan, maar dat er ook in ons hart een beweging gaande mag zijn, op gang mag komen en gaande mag blijven, waardoor wij ook iets beleven van datgene wat onze catechismus ons vanavond bijzonder wil voorhouden, dat wij nu hier op aarde reeds in dit leven het beginsel van de eeuwige vreugde in onze harten gevoelen. Dat kan alleen het kind van God zeggen. Dat is in het leven van degene die u niet kent een onbekende zaak. Die heeft het beginsel van de eeuwige vreugde niet, omdat hij ook het eeuwige leven in beginsel niet kent. Iemand die nog midden in de dood ligt, iemand die nog onwedergeboren is, zoekt zijn vreugde toch in andere dingen, heren, en niet in datgene wat gij als vreugde bereidt en als vrucht van uw geest schenkt. En daarom, wij bidden u allereerst ook voor degenen die u niet kennen, die vreemdelingen van deze zaken zijn en die dus ook geen toekomst hebben, die op weg zijn naar een andere bestemming, niet naar het eeuwige leven en de eeuwige vreugde, maar naar de eeuwige dood en het eeuwig verdriet, de eeuwige rampzaligheid. Want zoals er zijn, heren, die door uw genade op het smalle pad dat ten leven leidt gebracht zijn, zo zijn er ook nog velen die op de brede weg wandelen die naar het verderf gaat. En de weg die naar het verderf gaat, die eindigt ook in het verderf. En wie daar niet vanaf komt, wie daar niet door onwederstandelijke genade en door een goddelijke kracht vanaf gehaald wordt om overgebracht te worden op die andere weg, die is verloren en die blijft verloren. Heren, dat zijn ook werkelijkheden waar uw woord ons van spreekt. We hebben dat zojuist in de schriftlezing ook gehoord toen het over de heerlijkheid en de zaligheid ging van God wiens tabernakel bij de mensen is. Van God die belooft, ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Als van de heerlijkheid van dat nieuwe Jeruzalem gesproken wordt, dan wordt er tegelijkertijd ook gezegd dat buiten zullen blijven. En we hebben ervan gezongen ook, heren, met uw eigen woord, dat de zondaars zullen verdelgd worden op Gods wenk. En zo komt er straks ook die grote schifting, wat nu nog door elkaar heen leeft en wat nu nog in hetzelfde kerkgebouw zit en wat nu nog aan dezelfde tafel thuis zit, wat nu nog op één bed slaapt, daar kan een scheiding tussen komen. Zo zegt u het ook. Met alle ernst, met alle klem. O God, en dan komt het erop aan dat we aan de goede kant staan. Dat we weten van dat goede werk dat door u begonnen is. Dat we kennis hebben aan dat heil dat gij bereid hebt. En aan die borg en middelaar, de Heere Jezus Christus. En aan zijn vergoten bloed. Want dat alleen reinigt ons van onze zonden. En dat alleen geeft ons toegang tot de eeuwige zaligheid. Ja, Heere, dat we er dan weet van hebben, van dat vernieuwende werk, van dat bekerende werk van de Heilige Geest. Dat we er dan weet van hebben en kennis van zullen hebben, van dat gelijkvormig gemaakt worden door de Geest. Aan het beeld van die dierbare Heiland, om in zijn voetstappen te treden en om in zijn wegen te gaan. Volgelingen, discipelen van hem, de Meester. Heere, als we die kennis van uw genade niet bezitten, als we gans en al vreemdelingen zijn en buiten staan, nu nog, door uw woord ook buiten gezet, dan is er nog een weg om behouden te worden. O God, dan weet u wat hart nog te raken. En dan weet u nog mensen voor uw dienst te winnen. Dan weet u hoe u ze moet overreden, zodat ze inderdaad overreed zijn. En zodat het hun lust is geworden om u de Heere te zoeken en te vrezen, wij vragen van u, doe dat werk. Doe dat onwederstandelijke, goddelijke werk, Heere, dat geen mens van u over kan nemen, wat u ook geen mensenhanden legt en aan geen mens toevertrouwt. Wilt gij uw genade zo rijkelijk verheerlijken? En als we dan vanavond over de zaligheid mogen spreken en over de hemel, tenminste zover wij daar dan enigszins over kunnen spreken, wil ons hart dan hemels gezind maken. En wil het bij uw volk en kinderen bewerken, Heere, dat wat daar lag, wat daar door u neergelegd is in hun leven, wat gij gewerkt hebt, weer eens levendig mag worden. En dat het verlangen naar u en van u naar uw gemeenschap, en straks ook naar de ononderbroken gemeenschap, en de eindeloze vreugde, de verzadiging van vreugde, weer eens opnieuw beleefd mag worden. En dat er een uitzien mag zijn naar de volkomen zaligheid, waar gij alles zult zijn en in allen. Heere, verlevendig de hoop en wil de beslagen vensters weer eens schoon wassen en uitzicht en doorzicht geven. En wilt u zoveel van uw liefde ook in het hart uitstorten, dat het beleefd wordt, wij hebben hem lief. Gedenk ons in uw genade, o God. Vergeef ons al onze zonden. Rechten hebben wij nu niet en nooit. Maar doe het niet om onzentwil. Doe het om uw grote naamswil. En zo vragen wij om uw onmisbare zegen voor ons hier. We willen u ook vragen dat ge gedenken wilt aan alle die niet naar de kerk kunnen. Die thuis meeluisteren of op een andere plaats zich bevinden. Niet in de gelegenheid zijn om naar de kerk te komen. Denk aan hen, Heere, naar uw grote genade. En wilt gij allen die wettig verhinderd zijn met uw heil bezoeken. En als er mogelijk ook zijn die geen wettige reden hadden om weg te blijven. Heere, wij willen ook hen aan u opdragen en hen bidden dat gij hen wil doen zien dat op de weg die niet naar uw inzettingen en naar uw geboden is, geen zegen rusten kan. En als we wel gelegenheid hebben, als de genegenheid ons ontbreekt, dat moeilijk te verantwoorden zal wezen. Heere, wilt u hen die dwalen brengen in het rechte spoor? En wilt gij uw genade verheerlijken door ook afdwalenden toch te trekken en toch vast te houden en toch te brengen daar waar een mens voor uw heilig aangezicht mag leren bukken. En waar die schuldenaar voor u geworden zijnde mag leren hopen op het heil. Denk aan alles wat op uw zegen wacht, Heere. Dat is in uw kerk nodig, in uw ganse koninkrijk. Breid dat rijk uit, breek Satans werken af. Maar het is ook nodig in het wereldgebeuren. Overal waar nood is en leed, wilt u daar zijn. wilt u daar met uw vertroostingen, met uw barmhartigheid zijn. Geef dat er plaats mag zijn of komen voor uw woord, Heere. Want wat de mensen ook al beweren en wat de mensen ook al bedenken en wat de mensen ook al zeggen. En waarmee mensen elkaar zoeken te helpen en te troosten, dat heeft zo weinig te betekenen. En dat laat zo weinig na. Daar kan een mens het tenslotte niet mee doen. Maar wat u te zeggen en wat u te bieden hebt, Heere, dat kan werkelijk troosten en helpen. En dat laat wel wat na. Laat uw woord er dan zijn. En geef dat dat woord zijn kracht mag doen. Ook in gebroken levens en in moedeloze harten. Denk aan alles, Heere, wat in dienst van uw koninkrijk geschiet, aan verkondiging van het evangelie op allerlei posten, zo of soms ook heel ver weg in deze wereld. Laat het alles dienstbaar zijn aan de komst van uw rijk en aan de verheerlijking van uw naam. Zegen het werk der barmhartigheid. Ook dat kan niet zonder uw zegen, zonder het werk van de Heere Jezus, die de grote ontfermer is. Mag van hem iets doorstralen in het werk dat in dienst van de barmhartigheid geschiet. Denk aan diegenen die vanwege hun beroep soms in hele moeilijke omstandigheden verkeren. Die in een vijandige wereld terechtgekomen zijn en daar dagelijks moeten verkeren. Onder spot en hoon misschien ook wel van mensen met wie ze hebben te werken. Het kan ook heel zwaar zijn, Heere, om onze dagelijkse taak te verrichten. En daarin te ondervinden dat we in een wereld leven die in het boze ligt. Denk ook aan diegenen die vanwege hun beroep met allerlei ingrijpende en soms ook hele verschrikkelijke dingen te maken krijgen. Heren, en die niettemin toch voort moeten, geef hen uw hulp en uw ondersteuning. En geef hen uw genade en uw kracht. Wees u met onze regering. Wees u met onze volksvertegenwoordiging. In al de dingen die daar passeren en die de aandacht vragen en die om regelgeving vragen, laat het alles toch mogen zijn naar uitwijzen van uw woord. Heren, en al lijkt het daar in vele opzichten vandaag helemaal niet meer op, dan lijkt het er veel eer op dat alles wat nog naar uw woord zou behoren te geschieden, juist op een andere manier dient te worden ingevuld en naar menselijke inzichten te moeten worden teruggebogen. Laat dan toch iets gevoelen dat daar nooit zegen op rusten kan. Want als we u de Heere verlaten, dan houden we geen wijsheid over. Heere, wilt u zich ontfermen over ons volk en ons niet prijsgeven en overgeven aan de dwaasheid van het menselijk hart, dat u buitensluit en dat uw woord dichtlaat. O God, wees nog genadig en wees nog met ontferming bewogen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 126, het eerste en het derde vers. Wanneer de Heer uit vijands macht het gevangen Sion wederbracht en die hier bedrukt met tranen zaait. 1 en 3 van 126. Thank you. Gemeente, dat element van de vreugde, wat in antwoord 58 uitdrukkelijk aan de orde komt. Dat element van de eeuwige vreugde waar we nu op aarde het beginsel van in onze harten gevoelen en waar de garantie in gelegen is dat we na dit leven volkomen zaligheid zullen bezitten. Dat element van die vreugde moet onze aandacht nog hebben. Het is naar het woord van God dat onze catechismus dat element erin brengt. Het is naar het woord van God dat als het over het eeuwige leven gaat, dat ook belicht wordt vanuit het aspect van de vreugde. Vorige keer, 2 weken geleden, toen we met elkaar ook dit artikel, het laatste geloofsartikel aan de hand van onze catechismus bespraken, toen hebben we gezien dat het eeuwige leven niet alleen iets is van de toekomst, van de hemel, van na dit leven, maar dat het hier op aarde al begint. Overal waar Gods geest werkt, waar in de weg van wedergeboorte en bekering mensen de Heere leren kennen en het nieuwe leven deelachtig worden, daar is dat eeuwige leven. Dat zit namelijk in het kennen van God. En dat ligt in het kennen van de door God gezonde zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Welnu, wie daar deel aan heeft, heeft het eeuwige leven. En wie daar deel aan heeft, heeft ook het beginsel van de eeuwige vreugde. Het geestelijke leven gaat gepaard, wordt gekenmerkt door vreugde. Ik zeg niet dat dat het enige kenmerk is. Dat is niet waar. Maar het is wel degelijk een kenmerk. Het evangelie is ook de goede boodschap. Zie, ik verkondig u grote blijdschap, zei de engel tegen de herders in de velden van Efrata. Namelijk dat u heden geboren is, Christus de Heere, de zaligmaker. Het is dus een blijde boodschap. Het is de verkondiging van de genade in het leven van schuldige mensen. Het is de boodschap van Gods opzoekende zondaarsliefde. De boodschap dat God gedacht heeft aan zijn genade en dat hij de verloren zondaar niet in zijn verlorenheid, in zijn ellende laat liggen om hem voor eeuwig verloren te laten gaan, maar dat God een weg geopend heeft en een middelaar gegeven heeft. En dat de Heere Jezus Christus naar de belofte Gods gekomen is. En de engel zei het, daarom ik verkondig u grote blijdschap. En als het evangelie vat krijgt op een mens, ingang krijgt in het hart van een zondaar, dan werkt dat ook wat uit. Waar de Heilige Geest het woord indraagt in het mensenleven en waar de Heilige Geest ook de vrucht van de geest doet rijpen, daar komt ook dit element van de blijdschap. Als Paulus in de brief aan de Galaten in het 5e hoofdstuk over de vrucht van de geest spreekt, die 9-voudige vrucht, hij noemt namelijk 9 aspecten van de vrucht van de Heilige Geest, dan noemt hij daar ook heel uitdrukkelijk bij blijdschap. Dat zegt hij niet op de eerste plaats. Maar weet u op welke plaats de apostel Paulus dat zet als hij van de 9 vruchten van de geest een opsomming geeft? Niet op de eerste plaats, maar ook niet op de laatste plaats. Hij zet het zelfs op de 2e plaats. Het enige waardoor in de opsomming de blijdschap vooraf gegaan wordt, dat is de liefde. De vrucht des geestes is liefde. En dan blijdschap. En we vinden dat meer dan 1 keer in de schrift ook, dat als het evangelie ergens komt en als het door de Heere gebruikt wordt, als de Heilige Geest er kracht aan verleent en in meewerkt, en als het ingedragen wordt in zondaars harten en in mensenlevens, wat gebeurt er dan? Laat ik u slechts één voorbeeld geven van datgene wat ons beschreven wordt als iets wat de apostel Paulus op zijn zendingsreis heeft meegemaakt. Het is de eerste zendingsreis. Ik denk aan het laatste vers van Handelingen 13, waar het gaat over de arbeid die de apostel verricht heeft daar in Klein-Azië. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. En u kent natuurlijk allemaal dat woord wat ons gezegd, geschreven staat van de kamerling die van Filippus het evangelie gehoord heeft en die de uitlegging daarvan gekregen heeft en die de Heere Jezus heeft horen verkondigen en die tot geloof in die zaligmaker gekomen is en die dan als Filippus, ook ja zelfs als Filippus er niet meer bij is, als hij door de geest des Heeren weggenomen is en niet meer gevonden werd, als die plaats naast de kamerling plotseling leeg is. En die kamerling links en rechts kijkt en Filippus nergens meer vinden kan. Zijn geestelijke leidsman, zijn onderwijzer, aan wie hij zoveel te danken had. Als die man in één keer weggenomen is, dan reist die kamerling toch zijn weg met blijdschap. En om nou nog één ding te noemen, en dan denk ik aan wat Petrus schreef. En ik meen dat ik dat vorige week ook aangehaald heb. Dat woord uit het eerste hoofdstuk van de eerste Petrusbrief. Als het gaat over de gelovigen, door Petrus aangesproken in deze brief, die vaak in veel beproeving en veel verdrukking leven. Mensen die met vele vragen zitten, juist vanwege de vijandschap van de omgeving waarin ze leven en die ze, van die ze uit die omgeving de vijandschap ondervinden. Mensen die daarom ook best een woord van bemoediging nodig hebben. Petrus geeft ze dat. En hij zegt, dewelke, het gaat over Christus, dewelke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. In dewelke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Gemeente, zullen we maar nooit doen alsof het leven van Gods kinderen alleen maar somberheid is? Zullen we nooit die indruk wekken, naar buiten toe ook niet, alsof het in het leven van Gods kinderen alleen maar treuren en klagen en wenen is? Zullen we er rekening mee houden dat de Heere deze dingen ook zegt? En dat het koninkrijk Gods, zoals Paulus in Romeinen 14 zegt, dat het koninkrijk Gods vrede, gerechtigheid en blijdschap is. We doen de Heere tekort als we het anders zouden voorstellen. Door woord of door wandel. O zeker, er is alle reden om te spreken van het beginsel van de eeuwige vreugde die Gods kinderen nu in hun hart gevoelen. En het is het privilege van Gods evangelie om die ware vreugde te verkondigen. Dat vindt u nergens in de wereld. Dat vindt u nergens in welke godsdienst dan ook. Er wordt zeker in een tijd van multiculturele samenleving, zoals we ondertussen ook over onze samenleving gaan spreken, en over multireligieuze samenleving, dat wil dan zeggen dat er verschillende religies zijn en die we geen van allen mogen discrimineren. Er wordt in zo'n tijd en in zo'n samenleving meer dan vroeger de vraag opgeworpen, maar waarom nou eigenlijk het christendom? Wat zijn de geloofsbrieven van het christendom nu? En waaruit weten we dat het evangelie de waarheid is? Waaruit weten we nu dat niet die andere religies met hun heilige geschriften en met hun inzettingen en verordeningen, hoe weten we nu dat niet die, maar wel de boodschap Gods en de leer der kerk de waarheid bevat? Overtuigen kan ik niemand op dat punt. En zullen we elkaar inderdaad ook niet kunnen overtuigen. Maar er zijn wel een aantal dingen aan te dragen. Ik verkondig u grote blijdschap. En niet als een droom. En niet als een fantasie. En niet als iets wat je alleen maar hoopt. Maar als een werkelijkheid. als een boodschap van Gods wegen. De echte blijdschap kan er alleen maar zijn als er echte verlossing is. En als die echte verlossing rust niet op wat ik moet doen en wat mij aangespoord wordt om te doen en wat ik laat en wat mij inderdaad verteld wordt dat ik laten moet, niet in mijn eigen werken of in mijn eigen bezig zijn. En alle religies wijzen zo'n weg. Doe dit, doe dat, doe dit niet, doe dat wel. Alle religies wijzen ons een weg waarin we onszelf moeten helpen. En onszelf moeten opbeuren. En onszelf moeten troosten. En onszelf moeten onthechten aan bepaalde gewoontes en aan bepaalde dingen waar we aan vastzitten. En dat we ons moeten binden, hechten aan andere dingen. Elke religie wijst ons, werpt ons terug op onszelf. Elke religie zegt, ik zal u de weg wel wijzen. Maar het woord van God, het evangelie der waarheid, en daarom ook is het grote blijdschap, zegt ons, ik ben de weg. Dat kind in de kribbe, waar die engel van spreekt en waarom die engel van blijdschap spreekt, dat kind uit de kribbe zal straks in zijn rondwandeling op aarde niet zeggen tegen Joden of tegen Grieken of tegen wie dan ook. En hij zal het zijn apostelen niet als een opdracht meegeven om te verkondigen. En dan moet je de mensen maar gaan zeggen dat ze dit moeten doen en dat ze dat moeten doen en dat ze een bedevaart in hun leven moeten maken en dat ze zoveel keer op een dag moeten bidden en dat ze zich daarvan moeten onthouden en dat ze zus en zo gaat ze verkondigen. Jezus Christus is de weg. En over een weg mag een mens lopen. En een weg verbindt. En zo is de Heer Jezus Christus de weg waarover en waardoor de zijnen verbonden worden met God tegen wie ze gezondigd hebben. Hij brengt ze terug. Hij brengt ze terug in de weg van zijn verzoeningsarbeid. Gemeente, daar ligt het in besloten. Ik verkondig uw grote blijdschap. En wie daar nu persoonlijk iets van gaat beleven, wie vanuit de nood van zijn leven, via de verbinding die Christus legt, via het werk dat hij verricht heeft, via het bloed dat hij gestort heeft, via de belofte die hij gesproken heeft en die hij waarmaakt, terug mag komen tot God, opening mag krijgen in het zoeken naar God, in het vinden van God. Wie daar deel aan krijgt, die kent ook het beginsel van de eeuwige vreugde. Je kan nog zalig worden. Gemeente, er is geen rijkere tijding voor een verloren zondaar, voor een ongeredde ziel, dan de boodschap, je kunt nog zalig worden. God heeft je nog niet prijsgegeven aan het verderf, maar de Heere staat nog voor. Voor die bloedvloeiende vrouw was er geen rijkere boodschap dan te mogen horen het gerucht van Jezus. Wat denkt u, dat heeft terstond ook vreugde in haar ziel gegeven. Een vreugde die ze zichzelf niet eens benoemen kon. Maar daar zorgt God voor. Dat in de moedeloosheid en in de hopeloosheid en in de uitzichtloosheid van het zondaarsbestaan, waarin de deuren dichtgevallen zijn en waarin we de machteloosheid van ons eigen bestaan ontdekken gingen, de boodschap die dan richt licht en ruimte en verruiming brengt en tegelijkertijd ook blijdschap oproept en verwekt, dat is het gerucht aangaande Jezus. Ik verkondig u grote blijdschap. En wie daar, zo zei ik, wie daar nou geestelijk iets van gaat verstaan, die doorleeft daar ook wat van. Beginsel, het is ook niet onvermengd. Het kan ook niet onvermengd zijn. Want er zijn nog zoveel andere krachten en er zijn ook nog wel zoveel andere factoren en werkelijkheden. En dat evangelie is echt niet het enige waar we dan mee in aanraking komen. We komen ook nog in aanraking met wie we zelf zijn en die inwonende verdorvenheid en die zonde waar je maar niet van afkomt. En dat kwaad wat je maar niet overwinnen kunt en wat je maar niet uitbannen kunt in je leven. En je heilige verrichtingen die toch achteraf bezien ook weer niet zo heilig waren, want ook aan de heilige bezigheden kleeft de zonde en de ongerechtigheid en het hart dat wel gewillig gemaakt is, maar toch ook weer niet zo gewillig is dat het volledig en helemaal meekomt in de dienst van de Heere. Oh, er zijn zoveel andere krachten en zoveel andere factoren die ons weer terugtrekken naar beneden. Als we omhoog willen, naar de hemel, naar God, die ons weer naar de aarde terugtrekken. En dat doet de dichter klagen. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? En dan zijn er de ijdelheden om ons heen, waar je niet meer aan verbonden wil zijn, tenminste. Maar waar je zelf zal, wil je er niet aan verbonden zijn, toch iedere keer weer heen getrokken wordt, waardoor het gebed onmisbaar is, zodat de Heere onze ogen ervan af zal willen wenden en dat de Heere ons geestelijk zal maken en geestelijk zal houden. En wat er dan verder nog allemaal is in ons aardse leven. Wat er verder nog allemaal is, niet alleen maar aan zonde, maar ook aan de gevolgen van de zonde. En wat er dan verder nog is hier op aarde, waardoor we droefheid hebben. En smart en bitterheid. En teleurstelling. En die tijden dat je daardoor beheerst wordt. Dat het leven kleurloos geworden is. Somber. En grauw. En dat de horizon zo nauw geworden is. En dat dat stukje wat je af kunt kijken van je levensweg, terug uit of naar voren, eigenlijk alleen maar zorgen baart. Dat de hemel soms zo gesloten kan lijken. En dat er zoveel bij je wegvalt. En zoveel je ontnomen wordt. Dan blijft er van vreugde en van blijdschap niet zoveel over. Het is ook maar het beginsel. En dat beginsel dat is soms ondergestoven. Soms lijkt het helemaal weg. En soms denk je dat het nooit echt geweest is. En dat het ook nooit meer echt terugkomt. Dan gaan inderdaad met klagen en met zuchten onze dagen voorbij. En dan zegt de apostel die daar ook weet van heeft, zowel van het een als van het ander. Wij dan die de eerstelingen des geestes hebben, wij zeg ik zuchten. In onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Dat is een zaak die we nog verwachten, die er nog niet is. En omdat die er nog niet is, daarom is er nu zoveel reden tot zuchten. En dat is dezelfde apostel die vanuit zijn eigen leven ook neergeschreven heeft hoe hij het ervaart en hoe hij het voor Gods aangezicht beleeft. Ook de smart over zijn verdorven bestaan. Dat ik dat maar niet gekruisigd wil wezen. En die boze lusten die er maar niet aan willen. Ik, ellendig mens. En daarom is het maar een beginsel. Maar dat beginsel is toch een garantie. Dat beginsel dat er dan toch is. Vanwege de opening die God gegeven heeft. Vanwege het zicht op en de beleving van het werk van de geest en het werk van de borg. Dat is de garantie dat er meer komt. God houdt het daar niet bij. En de Heere belooft in zijn woord dat er ook meer zal komen. Wat namelijk geen oog heeft gezien. En wat geen oor heeft gehoord. En wat in geen mensenhart is opgeklommen. Datgene wat God bereid heeft voor hen die hem lief, dat komt. De verlossing van ons lichaam, de aanneming tot kinderen, het echt uitgetild worden boven alles van het strijdperk van dit leven, uitgetild worden, verlost worden, ook met lichaam en ziel. Van al de zonden en van al de naar beneden trekkende gevolgen van de zonde. Dat komt. De Heer Jezus tekent dat Als hij in Matteüs 25 van het gericht spreekt en als hij dan zegt dat tot de schapen aan zijn rechterhand gezegd zal worden, gaat in de vreugde uws heren. Daar wordt datgene wat zij ontvangen mogen dus ook voorgesteld als de vreugde des heren. Wat zullen we daarvan zeggen? Is dat eigenlijk wel te beschrijven? Die vreugde. Dat is dus de volmaakte vreugde. De vreugde waarin geen bijmengselen meer zijn. Is dat eigenlijk wel te beschrijven? Als we nagaan hoe de schrift erover spreekt, en dat doet zij, dan zullen we al gauw ontdekken dat de schrift erover spreekt niet door te vertellen van hoe het nu allemaal precies zal zijn, maar door te vertellen wat daar niet meer zal zijn. De schrift laat ons van die volkomen vreugde iets zien door te vertellen hoe het anders zal zijn dan hier. Een van de dingen die de Heere daar ons over verteld heeft, we lazen dat in het Openbaring 21, en we vonden dat in Openbaring 7 eigenlijk ook al, dat God alle tranen van de ogen gaat afwissen. En dat betekent dat de Heere ook wegneemt alles wat die tranen veroorzaakt heeft of veroorzaken kan. Want het is maar niet zo dat de Heere de tranen afwist terwijl datgene waarover we wenen aanwezig blijft, zodat we morgen weer kunnen wenen en de Heere ze weer af moet wassen, weg moet nemen. Maar als de Heere zegt dat hij alle tranen wegneemt, dan heeft hij ook de oorzaak daarvan verwijderd. De dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog moeite zal meer zijn. Die oorzaken waarom een mens weent, waardoor hem de tranen uit de ogen geperst worden, die zullen verdwijnen. De dood. Ja, wat heeft die alle verdriet veroorzaakt? En wat gaat de dood ermee door om verdriet te veroorzaken? Als je er uit ervaring van weet mee te spreken, van wat het is om verliezen te lijden, wat weten we dan ook van het lijden dat daar in stilte afgeworsteld is? Dat daar door die onverbiddelijke koning der verschrikking veroorzaakt is voordat hij er was en toen hij kwam en ook na die tijd. De tranen van machteloosheid en van verdriet en van het ingrijpende van het gemis dat ingeleefd wordt. De snikken, wie zal ze te tellen, wie zal ze tellen, wie zal ze beschrijven, die bij een open graf uitgesnikt zijn, of in de stilte van een kamertje waar de dode stond opgebaard, de tranen die uit de ogen gevloeid zijn. Dan zijn er van die situaties dat een mens ook nooit meer gelooft dat hij blij kan wezen. Nu, God zegt, die tranen zullen worden afgewist, want de dood wordt er niet gedaan. Die tranen die God gezien heeft in de ogen van al de zijnen, die tranen waarvan de dichter zegt dat ze in Gods fles bewaard zijn gebleven, die zal hij allemaal wegdoen, want de dood zal niet meer zijn. En moeite ook niet. En verdriet ook niet. En al die dingen die met de dood meekomen. En de teleurstellingen die een mens in zijn leven kan incasseren. En de hoop die een ijdele hoop bleek te zijn. En de verwachting waar niets van terecht komt. Oh, ons leven is er vol van. Je had gehoopt dat dit zou gebeuren. Je had gehoopt dat dat niet zou gebeuren. En wat je hoopte dat gebeuren zou, dat gebeurde nou juist niet. En wat je hoopte dat niet gebeuren zou, dat kwam juist toch. En de teleurstellingen, dat de mens zijn hoop gebouwd had op, ach, vul het maar in voor uzelf. Kan de een spreken over teleurstellingen die hij geïncasseerd heeft door het gedrag van zijn kinderen bijvoorbeeld. Of dan kan het ook gewoon voorkomen dat een kind teleurgesteld is in het gedrag van een van zijn ouders. Dat je het zo anders had gewild. En dat je het zo anders had gehoopt. En dat het zo anders is uitgekomen. Dat je gehoopt had dat je nog een poosje zou krijgen, maar dat de ziekte toch doorging. En zo is het dan maar steeds in het leven. Zo is het nu maar steeds. Kunt u begrijpen waarom Mozes in de 90ste psalm zegt: het uitnemendste is moeite en verdriet. Hoe komt het dat er zoveel mensen, ook in deze tijd, met psychische problemen kampen? Misschien met een gezond lichaam, maar met een geest die het allemaal niet meer aan kan. Die vastgelopen is en die geen uitzicht meer heeft. Alle tranen in de hemel weggedaan. Geen dood meer, geen verdriet meer, geen angst meer, geen pijn meer, geen zorg meer, geen teleurstellingen meer. Je kunt het je niet voorstellen. Dan wordt, om het maar even in de termen van ons leven te zeggen, dan wordt de mens nooit meer wakker. Met de vrees in zijn ziel, wat zal er vandaag weer gebeuren? En daar begint de mens nooit meer aan een nieuwe dag, terwijl de last van de vorige dag nog opnieuw op zijn schouders gaat drukken en hem de gang eigenlijk zwaar en onmogelijk maakt. Er zijn geen lichamelijke kwellingen meer. We hebben dat overdag toen het ging over de wederopstanding des vleeses, want het lichaam dat Gods kinderen daar krijgen, dat zal een lichaam zijn zonder gebrek en zonder tekort en zonder verminking en zonder iets. Er zullen geen kwellingen van de ziel meer zijn. Daar zullen ook die overgebleven zonden weg zijn. Daar zullen ook die zwakheden waarin en waardoor we gekweld konden worden in onze ziel niet meer bestaan. Daar is vreugde en onvermengd. Daar zijn we verzoend met God en daar zit er niets meer tussen. Daar is geen zonde meer die scheiding maakt, er is geen duivel meer die plaagt. Er is geen ongeloof meer dat ons van de vrede met God berooft. Er is niets meer wat enige hapering tussen de Heere en onze ziel teweeg zal brengen. Daar is onvermengde vreugde. Geen oog heeft het gezien en daarom is het ook onbeschrijfelijk. Geen oor heeft het gehoord en daarom is het niet uit te zeggen. Het is in geen mensenhart opgeklommen en we hebben niet eens de capaciteiten om het na te denken. Zo met ons beperkte inzicht en met ons kleine verstand en wat God ervan gezegd heeft. Dat moet hij nog zeggen op een manier dat we de vergelijking maar moeten maken met ons aardse leven. En dat de dingen die er nu zijn, daar niet meer zijn. Maar we weten niet wat dat is om zonder tranen te hoeven leven. We weten niet wat dat is om zonder teleurstellingen te moeten en te mogen leven. We weten niet wat dat is om jezelf ook niet meer tegen te vallen. We weten niet wat dat is. Onbeschrijfelijk. En eindeloos. Eindeloos zal die vreugde ook zijn. Gaat in de vreugde uws Heren, zo zei de Heere Jezus. Maar het is niet alleen de vreugde uws Heren, het is ook de vreugde die eindeloos zal wezen. De vreugde van het eeuwige leven. En die toestand van volmaakte gelukzaligheid. Van een volmaakte innerlijke harmonie. Die zal altijd duren. Wat zal dat wezen? Alweer iets waar we misschien wel wat woorden voor kunnen zeggen en gebruiken. Maar woorden die toch niet weer kunnen geven wat we ervan begrijpen. Wat we ervan kunnen zeggen, dat praten we de Bijbel maar na. Maar het is in geen mensenhart opgeklommen. Ook niet van de eeuwige zaligheid. Wij denken in termen van tranen en verdriet en getroost worden, maar dan toch ook weer nieuwe zorgen en nieuwe moeite. En zo denken wij ook altijd in termen van tijd. Dit gaat voorbij en dat gaat voorbij en dat komt en dat nieuwe komt. Ons hele leven draait om tijd. En we weten ons echt niet voor te stellen wat het is. Eindeloze eeuwigheid. Weten we ons echt niet voor te stellen. Maar de vreugde die de Heer het weggelegd heeft en die hij nog schenken zal, zal inderdaad een eindeloze vreugde zijn. En bij die gedachte staat ons verstand ook stil. Als we hier al eens vreugde hebben, dan weet je dat het ook weer overgaat. Dat is zelfs zo met de hoogste blijdschap die in het leven van Gods kinderen gesmaakt wordt. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijke eer alom? Het is mij goed nabij God te zijn. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Wel gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen, zij prijzen u gestadiglijk. Ja, er is wel eens iets van. En het duurt misschien ook wel eens langer dan een paar minuten, het duurt misschien wel eens een paar dagen. We mogen er wel eens in genieten, in de ontmoeting met God en in de beleving van de gunst van God. Hij zag op mij neer, wat een wonder, wat een onbegrijpelijk wonder. Maar zelfs die allerhoogste vreugde en die blijdschap in de genieting van de gemeenschap met God. Het wonder dat de Heere zijn belofte waarmaakt, het gebed hoort, het wonder dat de Heere je schuld vergeeft. Het wonder en de vreugde ten gevolge daarvan als de Heere je laat weten, ik zal niet meer op u toornen en op u schelden. Ik werp uw zonden achter mijn rug in een zee van eeuwige vergetelheid. Je weet... Althans, je kunt het dan ondervinden dat de indrukken, de verse en de levendige indrukken die zoveel vreugde gaven, met verloop van tijd toch weer wat afebben en wat verdwijnen. En dat je er daarna nooit meer zo bij kunt komen als dat je het toen beleefd had. Dat het weer worden kan, zoals bij die dichter van Psalm 63. Ja, zelfs zover kan het gaan. Mijn ziel is in mij als een land dor en mat zonder water. Er komen weer andere tijden. Tijden waarin we de Heere weer achterna moeten klagen. Niet dat dat nou uit ons geheugen weg is, dat wat we beleefd hebben. Niet dat we er een streep doorhalen en aan twijfelen en het voor onwaar houden. Nee, nee, er liggen dingen in het leven van Gods kinderen die zo duidelijk bij God vandaan komen, dat ze weten, dat heb ik mezelf niet gegeven, dat heb ik mezelf niet verteld, en dat heb ik ook niet van een mens, van een medechristen gehoord. Die heeft het me niet in handen gestopt, God heeft het gezegd. De kracht die je er toen van ondervond, en de vreugde die je er toen bij beleefde, die is er niet meer. Je zou het wel weer terug willen hebben. Och, wierd ik derwaarts weer geleid. Ziet u, zelfs de hoogste geestelijke blijdschap is voor een tijd. Het is niet meer dan een beginsel. En je kunt het je eigenlijk niet voorstellen dat het ooit eens echt altijd zo zal blijven. Als wij nog altijd bij de getijden leven, eb en vloed, op en neer. Kunnen we ons eigenlijk niet eens voorstellen dat de zee er straks niet meer zijn zal. En dat het ononderbroken eeuwige vreugde zal zijn en geen eb en vloed meer. Maar de Heere wil zijn volk er toch van overtuigen dat het wel zo zal zijn. Want als hij dat gezegd heeft in het 21ste hoofdstuk van de Openbaring... Alle tranen zullen afgewist worden, de dood zal niet meer zijn, rouw, gekrijt, moeite zullen niet meer zijn. De eerste dingen zijn weggegaan en die op de troon zat zeide, zie ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij, schrijf. Want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En laat het nu mijn kerk, zo zegt de verhoogde Christus aan Johannes, laat het nu mijn kerk van alle eeuwen en van alle tijden en van alle plaatsen weten dat deze woorden waarachtig en getrouw zijn. Het is alsof de Heere er op deze manier nog eens extra voor zal zorgen dat zijn kinderen alle twijfel zullen kwijtraken als hij hen zegt wat hij straks doen zal. Als hij alle tranen echt zal afwissen. En als hij al die eerste dingen die ons zoveel verdriet hebben gegeven, weg zal doen zijn. Het is waarachtig en getrouw. En daar moet de kerk des Heren het dan ook mee doen. Dan moet die kerk waar Johannes aan schrijft en waarvoor hij schrijft, in een tijd van vervolging het mee doen. Johannes zit op Patmos, zit hij ook niet toevallig? Nee, hij is daar verbannen. Eenzame opsluiting op een onbewoond eiland. En hij kan zijn gemeente niet meer bearbeiden en hij kan met medebroeders niet meer spreken. En zo zijn er meer. En wat hem overkomt, dat overkomt een ander en weer anderen overkomt nog weer wat anders in die tijd van geloofsvervolging en van strijd. En er breekt wat los als de hel aan gaat vallen en als de zaak van Christus verdacht gemaakt wordt en als de verdenkingen tenslotte tot folteringen en tot martelingen gaan worden en tot doodvonnissen. Schrijf, zegt de Heere tegen zijn apostel. En in de tijd van zielsverzoeking en van strijd moeten die vervolgde slachtschapen van Christus het goed weten. Deze woorden zijn waarachtig en getrouw. Na de dood is het leven u bereid. God neemt u op in zijn heerlijkheid. En hier schrijt ge nog als ge zelf de weg moet gaan van vervolging en van strijd. En van wegvoering en van pijniging. Hier schrijt ge nog als ge degene aan wie ge verbonden zijt weg ziet voeren en hem nooit meer terug zult zien. Maar God zal alle tranen afwissen. Hier is nog verdriet, ook in de geestelijke strijd. Hier is nog die worsteling, hier is nog dat zuchten, hier is nog dat ik ellendig mens. Maar de woorden die de Heere gesproken heeft en die geschreven staan zijn waarachtig en getrouw. En een aangevochten ziel en een mensenkind die zichzelf zo gedurig tegenvalt en die zeggen moet als ik het goede wil doen ligt het kwade mij bij. Als ik het goede wil doen en dat is de keus van mijn hart geworden dan vind ik het volbrengen niet. En als ik mijn liefde tot de Heere zou willen beleven en beleiden, dan kan ik er de woorden niet voor vinden en de kracht niet voor opbrengen. Want dan zit er nog zoveel in mijn leven dat ik er niet zou willen hebben en dat ik graag zou kwijt zijn. Maar wat me toch altijd nog weer neerdrukt en wat mij een doorn in mijn vlees is. Dan moet zo'n aangevochten en bestreden zichzelf tegenvallend mensen toch maar eens lezen wat de Heere zijn dienstknecht heeft laten schrijven. En waarvan hij zelf gezegd heeft dat het waarachtig en getrouw is. Er komt een tijd dat we ervan af zullen zijn. Ja, zo wil de Heer zijn kerk voeden en onderhouden met zijn woord, met zijn waarachtig woord. En zo is dat ook een prikkel tot heiligmaking, dacht u niet? Dat is toch de roeping die Gods kerk heeft. Als je dan dat beginsel van die eeuwige vreugde in je hart hebt mogen ontvangen. En als je weet van dat genadewoord dat de Heere sprak en dat hij krachtig verleende in je ziel. Als je ervan weet dat de Heere het goede werk begonnen is. Als je weet ook van die vreugde bij tijden. Die vreugde in de godsontmoeting, die vreugde als het woord voor je openging, die vreugde dat je mee kon komen in de prediking, die vreugde dat je van Gods wegen gehoord hebt, dat de Heere je meetelde in het opschrijven der volkeren, die vreugde dat een psalmvers nou echt de gelegenheid gaf om je hart helemaal uit te zingen en voor Gods aangezicht op te heffen. Is het dan voor zulke mensen ook niet een roeping van Gods wegen? Degene die deze hoop op hem heeft, die reinigen zichzelf, gelijk hij rein is, zegt de Heer Jezus. Als je een hemelburger mocht worden, een pelgrim, op reis naar de gouden Godstad, op reis naar dat nieuwe Jeruzalem, op reis naar die plaats waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Als je op reis bent en je hebt hoop in je hart gekregen, dat je straks daar mag komen waar de Heere dat zelf gaat doen. Zo'n mens met al zijn verleden en met al zijn verdriet en met al zijn smart over wat hij meemaakte en wie hij was. En wie hij zo graag wilde zijn en toch niet wezen kon. De Heere zo'n mens naar zich toe trekt en dat hij één voor één die tranen gaat wegpinken. Als je die hoop hebt, hoe zul je dan je pelgrimsreis maken? Hoe zul je dan door dit leven heen gaan? Als een wereldburger toch? Als iemand die toch ook nog van deze wereld zoveel mogelijk mee wil nemen? Als iemand die toch op twee gedachten hinkt, op weg naar het eeuwig koninkrijk en toch ook nog zoveel van... Nee, die deze hoop op hem heeft. Die reinigen zichzelf, gelijk hij rein is. Laten we dan toezien dat we erop passen en dat we voorzichtig wandelen te midden van een krom en verdraaid geslacht. En dat we dan inderdaad ook laten zien in onze handel en wandel dat we burgers van een ander, van een beter vaderland zijn. Gelijk hij rein is, hij, dat is de Heer Jezus, dat is de koning van dat rijk. O, laten de burgers van het rijk toch op hem mogen lijken. En laten ze daarna staan om zijn beeldenis te vertonen. Laten ze daarna staan om iets van de waardigheid en de heerlijkheid van de dienst van deze koning uit te doen stralen in hun leven. Zo is ook de heerlijkheid die wacht tegelijkertijd weer een krachtige prikkel en aansporing tot een heilige en godvruchtige wandelgemeente. Nu, welke hoop hebben wij die deze hoop op hem heeft? Zo zei dat woord uit de eerste brief van Johannes dat ik zojuist citeerde. Hebt u die hoop? Hebt u die gegronde verwachting? Bent u op weg naar die stad die fundamenten heeft waarvan de Heer Jezus de opperste bouwmeester en kunstenaar is? Hebt u dat beginsel van die eeuwige vreugde in uw ziel? Hebt u er hoop op dat het straks ook uw deel zal zijn om te mogen horen? Komt in, gij gezegende mijns vaders. Gaat in tot de vreugde uws heren. Laat ik u een toetssteen meegeven. Om dat te mogen geloven moet een mens heel wat dingen kennen in zijn leven, en daar ga ik dan nu verder allemaal niet op in, maar ik wil het vanavond beperken tot twee zaken. Twee zaken. U zegt, ja, maar de schrift spreekt alleen maar van één. De schrift heeft het, en de catechismus heeft het vanavond maar over één kenmerk. Ja, maar dat ene kenmerk is niet los van het andere. Dat is ook niet los van het andere te maken. Eeuwige vreugde, hier het beginsel van. Dat is het kenmerk dat inderdaad in onze catechismus genoemd wordt. Maar waar is dat niet van los te maken? Gemeente, dat is niet los te maken van de hartelijke droefheid. Hartelijke droefheid. Het leven der bekering is toch beide? Zondag 33, daar vindt u ze in één. Samengevlochten. Een hartelijke droefheid dat ik God vanwege mijn zonde vertoornd heb. En daarom die zonden ook hoe langer hoe meer mijden en vlieden. En een hartelijke vreugde in God door Christus. Afsterven van de oude mens. Opstanding van de nieuwe mens. Die twee, scheidt u die nooit van elkaar. Ze liggen in één. En ze zijn twee kenmerken, maar dan twee zijden van dezelfde zaak, van dezelfde waarachtige bekering. En ze liggen ook in de beleving door elkaar heen. Vandaar dat Calvijn ergens de uitdrukking gebruikt over de bekering, dat is een hartelijke droefheid, vermengd met een onuitsprekelijke vreugde. Vermengd. Trouwens, de Heere zegt het toch zo vaak in zijn woord ook. Ook van die droefheid. Zou het daar ook eigenlijk niet mee beginnen? Als je ontdekt wordt aan je zonde, aan je schuld, aan je godsgemis, aan je godsonterend gedrag, aan je ongehoorzaamheid. En wat er allemaal ligt in mijn leven. Dan laat de Heer ons soms nog maar een klein beetje zien. Maar die ene zonde, die is al erg om je, genoeg om je te schamen. Die ene zonde waar God David heel concreet aan herinnerde. Die ene ongerechtigheid, die was al zo ernstig. En dat was al zo grievend tegenover de Heer. En grievend tegenover zijn medemens. Dat David niet weet waar hij zich bergen moet. En dat hij in het stof voor God valt. En beleid zijn ongerechtigheid, delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden. Als de Heer een mens eraan ontdekt wat hij gedaan heeft. En wat er in zijn hart dan ook nog een keer leeft. En wat er dan ook nog een keer van hem te verwachten is. En wat er waarschijnlijk naar alle berekening, naar alle menselijke berekening, ook nog een keer van hem met hem gebeuren zal. En als die dingen wezenlijk, werkelijk gaan worden en gaan wegen. Gemeente, wat gaat er gebeuren? Dan wordt de mens bedroefd. De droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt. Dan schrijdt de ziel tot God. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Je kunt ze ook niet meer verontschuldigen, je kunt er ook niet meer van af. Je kunt het niet meer ontkennen, je kunt niet net doen alsof het er niet is. God maakt het onmogelijk. God brengt ons tot die belijdenis. En dat is niet een belijdenis die we makkelijk afleggen. Dat is niet zomaar eventjes aan het eind van de dag vergeef ons onze zonden. Amen. Om dan ook nog weer gelijk te grijpen naar de belofte van de vergeving en dan zijn we weer gered. Nee, zo werkt dat niet. Droefheid naar God, zalig die treuren, zegt de Heer Jezus. Nu, kent u dat? Ik zal ze voeren met gewenen, met smeking zullen ze komen. Kent u dat? Die verloren zoon die tot zichzelf kwam. En toen ontdekte wat hij gedaan had. En toen zijn zonde begon te zien. En zich voornam om het te gaan belijden. Ik zal zeggen, Vader, ik heb gezondigd. Tegen de hemel en voor u. Dat is één. Dat kan niet gemist worden. Daar werkt de Heer niet overheen. Maar het is niet alles. En daarom dat tweede, kent u dat ook? Waar ik het over gehad heb, dat beginsel van die eeuwige vreugde. Dat in die nood en in die verlorenheid van je leven de Heere nou dat woord sprak. Dat de Heere van zijn eigen genade sprak. Dat dat evangelie kwam, dat die deur openging. Dat de weg ontsloten werd. Dat die borg en zaligmaker ons voorgesteld werd. En dat er vrijmoedigheid gegeven werd om tot hem te gaan. En dat die verloren zoon niet alleen maar tot de kennis van zijn zonde en zijn ongerechtigheid komt, maar dat hij ook moed ontvangt, vrijmoedigheid ontvangt om met een kloppend hart en met knikkende knieën de weg naar huis te gaan. En helemaal door te gaan totdat hij bij zijn vader is. En tegen zijn vader kan zeggen, ik heb gezondigd. En dan te ondervinden dat hij welkom is. Dan te ondervinden dat zijn vader daar nou juist op gewacht heeft. En toen hij dat hoorde, de jongen in zijn armen sloot. En hem met kussen overdekte. Vreugde. Vreugde, want er is nog een God. En vreugde, want er is een middelaar Gods en der mensen. Vreugde, want het wordt ons verteld. Vreugde, want de geest werkte door in mijn hart. Vreugde, want dat woord dat als een gesloten boek voor me was, dat ging nu open. Vreugde, want die belofte Gods die doodkapitaal voor me waren, die beginnen te spreken en die komen tot mijn hart en die geven me houvast en die geven me stof tot gebed, stof om met de Heere te worstelen. Vreugde, omdat de Heere door zijn geest het ook nog een keer toepast aan mijn ziel en me geloof geeft. Vreugde vanwege de barmhartigheden en de onbegrijpelijke goedertierenheden Gods. En vooral vreugde als hij die zak ontbindt en met vreugde omgort, opdat mijn eer niet zwijgen zou. Wel nu gemeente, we willen allemaal naar de hemel. Ik twijfel er niet aan We willen allemaal graag naar de hemel. We zouden allemaal dat eeuwige leven wel deelachtig willen zijn. En we zouden het nu allemaal wel als een garantie van Gods wegen willen weten dat het aan het eind van ons leven bij ons sterven goed komt. En dat we straks daar zullen zijn, waar de eeuwige vreugde deel van Gods kinderen zal wezen. Ja, maar er is een weg daar naartoe. En ik heb u in een paar trekken getekend wat dat voor mensen zijn die op die reis zijn daar naartoe. Dus we willen allemaal naar de hemel, maar willen we als zondaren naar de hemel? Willen we als boetvaardigen met schuldbelijdenis en beden om vergiffenis eerst tot God gaan? Willen we eerlijk worden voor God? En willen we met de zonde breken? En willen we de Heere oprecht vrezen? En willen we ons reinigen gelijk Hij rein is? Oh, het is allemaal uit God, jazeker. Maar de Heere werkt wel wat uit in het leven van de zijnen. Is dat er? Of begeren we dat? Zo ja, als we dat hebben, als we daarin delen en als we dat van harte van God begeren, dan is er hoop dat het straks inderdaad ook goed komt. En dat het beginsel van de eeuwige vreugde straks overgaat in de volmaakte, eindeloze vreugde. Maar als we het toch, ja, wel straks naar de hemel willen, maar onderweg hier op aarde allemaal nog zo goed kunnen vinden. En als hier onze vreugde ligt en als hier ons vermaak is en als we hier ons plezier hebben en als we hier ons huis bouwen en als we hier de pinnen van onze tent zo vast inslaan. Dan moet u er niet op rekenen. Dan moet er in ons leven nog wel wat veranderen. Dan moet het hart veranderen. En dan moet de keus van ons hart veranderen. En dan moet ons hart een andere uitgang krijgen. En dan moeten we leren afsterven aan onszelf. En opstaan in dat nieuwe leven. Dat kan. Daar is God machtig voor en gewillig. Zoek het dan bij die God en bij die zaligmaker die deze vreugde voor zijn treurend volk heeft verworven. Amen. Psalm 65, het derde vers. Danken. Uw grote naam te danken, Heere, dat is toch wel betamelijk als wij van u dat evangelie mogen horen. Het evangelie ook van de eeuwige vreugde, van het eeuwige leven. En dat hebt u, Heere Jezus, verworven. U deelt daarin. U doet uw verloste kerk daar straks ook volledig in delen als zij met lichaam en ziel voor altijd met u verenigd mogen zijn en uw heerlijkheid mogen aanschouwen en in uw heerlijkheid mogen delen. Heere, wat hebt gij weggelegd? Wat een groot goed hebt gij weggelegd voor al degenen die u vrezen. En die woorden zijn waarachtig en getrouw. En daarmee troost ge uw volk, daarmee bemoedigt ge hen in het strijdperk, bij de aanvechtingen, in tijd van vervolging en benauwdheid en druk. Daarmee stimuleert u ze ook tot een heilige wandel in godvruchtigheid. O God, wij bidden van u dat het vrucht mag dragen in het leven van al de uwen. En we bidden het u nogmaals, degene die nog op de brede weg gaan, er vanaf mogen komen. En dat degene die hier hun vreugde nog zoeken in het aardse leven, hier beneden, misschien zelfs wel in de dienst van de zonde, die daar nog voldoening in hebben, daar nog in opgaan en daar genoeg aan hebben, dat die eens mogen zien, mogen inzien, Heere, dat het hier beneden niet is. Maar dat er een andere vreugde, een echte, een blijvende vreugde en gelukzaligheid is. En dat die gelegen is in het schuilen bij die borg en zaligmaker. In het overgeven van ons hart en van ons leven aan hem. In het gehoorzamen van zijn wil, in het buigen onder zijn scepter. Daar ligt het geheim van de waarachtige vreugde. Heere, wij bidden van u heilig uw woord aan ons aller hart. Pas het toe en geef ons uw onmisbare zegen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 69, het laatste vers. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Heen in vrede draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.